Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Ik begon met goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En ook aan de mensen die via YouTube deze dienst meebeleven. We mogen deze kerkdienst samen beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, kunt u na de dienst terecht bij de welkomsttafel achter in de hal. Maar ook op de website is alle informatie te vinden. In deze dienst gaat voor dominee mevrouw H. Graafland uit Gouda. En de muzikanten in deze dienst Peter Brinkhorst op orgel en piano. En we zijn weer heel blij, Peter, dat je er weer aanwezig bent. De bloemen uit deze dienst gaan ter felicitatie naar de heer Henk van Dijk. In de avonddienst vanavond, die in de Emmanuelkerk gevierd wordt, gaat dominee Theon Bos uit Waddinxveen voor. Deze dienst zal gewoon een reguliere dienst zijn en begint ook om 6:30. Dus niet vanavond vergeten om naar de Emmanuelkerk te gaan. Mijn naam is Helene Laban en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is lied 439, het eerste vers, Verwacht de komst des Heren.
Zullen we eerst een moment stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu 439 vers 2 en 3. Zullen we ons verootmoedigen voor God. Trouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier mogen komen vanmorgen. In uw huis. Onder het woord. Samen met de broeders en zusters. In uw aanwezigheid. Heer, dat we geloven. Dat geloven we. Dat u in ons midden bent. Heer, en wij willen buigen voor u. We willen zeggen tegen u. Ja, dat we het nodig hebben om hier te zijn. En ook om u onder ogen te komen. Met ons hele leven. Met ons hele hebben en houden. Met de goede dingen. Maar ook met de dingen die moeilijk zijn. Die misschien gewoon verkeerd zijn. Ja, die misschien ook zo halfslachtig zijn. Zo lauw. Heer, u kent ons leven. U weet hoe het gaat elke dag. We bidden om genade, om vergeving. We bidden om vernieuwing van ons hart. We bidden dat we werkelijk liefde voor u mogen hebben. En voor de naaste die u op onze weg brengt. Maak ons zo kinderen van u. In Jezus' naam. Amen. Johannes de apostel schrijft in Johannes 4. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Liefhebben is altijd praktisch in de Bijbel. Hè? Dat hoeft niet per se gevoel te zijn. Liefde betoont zich. We gaan nu zingen uit 463. De aangegeven coupletten. Licht in onze ogen. Redder uit de nacht. Geldt uw mededogen nog wie u verwacht. zullen we bidden of God met zijn geest bij ons is. Ja, trouw God, wilt u in ons midden zijn vanmorgen? Als wij de Bijbel gaan lezen en ook als in de kinderdienst de Bijbel opengaat en we lezen over uw heil, over Jezus en over ja, wat uw bedoeling is met ons, met de wereld, met de mensen, met de volkeren. Kom met uw geest, zodat we worden aangestoken. Zodat we worden verwarmd. Zodat we nieuwe hoop krijgen. Heer, en dat we met verwachting mogen leven. Uitziende naar de komst van u. We bidden om uw geest, zodat het een gezegende dienst mag worden voor ieder van ons. U kent ons, u ziet ons zitten. Geef wat wij nodig hebben. En dat bidden we overal waar uw kerk samenkomt. Ook in andere landen, ook daar waar het heel moeilijk is, de omstandigheden. Daar waar misschien helemaal geen gebouw meer is, of waar geen pastor, dominee meer is, of er helemaal niemand is die je kent, die ook gelooft. Heer, wees overal waar uw kinderen zijn en geef ze hoop en kracht door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan naar het adventsproject, als het goed is. Ja.
Ja, goedemorgen. Ik zie er al een heleboel komen. Gezellig. Jullie weten denk ik wel wat ik ga zeggen. Dan doen we eerst de kinderen van groep 1, 2, 3. Ja? Ja, dan mag je hier komen staan. En nu een stapje achteruit, hè, want anders stort de stal misschien wel in. En dan zitten daar ook nog allemaal kinderen. En die komen dan nu. Dan kun je zo'n beetje tussendoor kijken. Ja, goed zo. Ik zie Pim al komen. Ja, dan komt Josje veilig aan. Goed zo. Hey, luister, heeft iemand gekeken hoeveel kaarsen er branden vandaag? 4. Allemaal, ja. En wat betekent dat als ze allemaal branden, alle 4? Nee. Dan is de 4e advent, dan is het bijna kerst. Over hoeveel dagen is het kerst?
Zeven.
Nee, geen 7. Luister, het is vandaag, weet iemand dat? 21 december. Op hoeveel december is het kerst? 25 december is het kerst, dus over 4 dagen is het kerstfeest. Ja. Hé, hey, opdom, precies. Ja. Hé, hey, luister. Die komt zo, de engel. We hebben nu, zeg maar, het bloemstuk. Zie je dat? Alle kaarsen zijn er. Dus het is helemaal vol. En dat betekent dat het ook een beetje voller wordt in de stal. Nou, hadden we al een... Ja, we hadden al een kalfje en een leeuw. Heel goed. Ja, die hadden we ook al. Goed opgelet. Juist, hadden we ook al. De leeuw. We hadden de engel Gabriël. Die had ik ook al gehoord. Zo. We hadden vorige week Maria. En dan hebben we vandaag weer een nieuw iemand. Nou... Precies. Hoe wist je dat? Ja, omdat Jozef bij Maria hoort. Precies. Dan hebben we vandaag Jozef. En jullie krijgen straks in de kinderdienst een verhaal te horen over Jozef.
Waar is het kindje dan?
Het kindje komt pas over 4 dagen. Als het kerst is.
Het kindje is toch al eerst geboren?
Ja. Het kindje is natuurlijk al wel echt geboren. Maar elke keer met kerst denken we eraan dat het kindje is geboren. Dus nu is de kribbe nog leeg. Precies, maar kijk, weet je, we hebben met elkaar afgesproken dat het elke keer als het kerst is, dan denken we eraan dat het kindje wordt geboren. En dan denken we ook aan Maria en aan Jozef en aan de engel Gabriel. Ja? Zo opgelost? Oké, hey, jullie mogen weer gaan zitten, want dan zingen wij het kinderlied.
Jesaja 25, vers 1 tot en met 12. Daarboven staat danklied. Heer, u bent mijn God. Hoog zal ik u prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden. Sinds mensenheugenis hebt u uw plannen uitgevoerd. Trouw en betrouwbaar. U hebt de stad tot een bouwval gemaakt, de versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zal ze worden herbouwd. Daarom zal het gewelddadige volk u eren, de stad van wrede volken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood. Een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur. als hitte in een dorre streek. U doet het gejoel van barbaren verstommen. U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Het feestmaal op de Sion. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wiste de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te zwemmen, maar hoe hij ook met zijn armen maait, de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. Hij haalt de hoge, versterkte muren neer, hij maakt ze met de grond gelijk. Ze liggen neer in het stof.
Ja, dankjewel. We gaan nu zingen het lied. We zingen het op de melodie uit het oude liedboek. Het staat ook in het nieuwe liedboek. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan. Het is het nieuwe liedboek 762. En we zingen couplet 1, 2 en 3. Straks na de verkondiging zingen we het nieuwe liedboek 473. Er is een roos ontloken, bekender lied dan net. 473. Maar ik haal het thema van de preek uit het lied wat we net gezongen hebben. De Heer is gul en goed voor al de zijnen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van Wijlen Dominee Tabaksblad. Dat is een hele oude naam eigenlijk uit de vorige eeuw. Dat was een Jood die de Messias leerde kennen en predikant werd, Dominee Tabaksblad. Van hem wordt verteld dat als hem gevraagd werd of het nog lang zou duren voordat Jezus wederkomt en het Rijk van God zal neerdalen op aarde, hij altijd zei dat het nog heel lang kon duren, maar dat het wel zaak was dat wij de rode loper uitleggen. Aan die opmerking moet ik denken bij het lezen van dit gedeelte. De rode loper, hè, dat is een beeld van uitbundigheid, van overdadigheid, van stralend en feestelijk blij zijn. De rode loper uitleggen, dat is weldadige luxe, die alles zegt over onze verwachting, onze hoop, het blij vooruitzicht dat ons trilt. Er is nog een andere opmerking waar ik ook aan moet denken bij het lezen over dat uitbundige feestmaal op de berg Sion. En dat is een opmerking van een vriendin van mij, Marja Brak, die een lange staat van dienst heeft gehad bij de IZB in Amersfoort, missionaire organisatie. En inmiddels natuurlijk ook al oud is. En in een interview zegt ze: wij moeten niet kneuterig zijn in de kerk. Niet stijf, niet bekrompen. Het evangelie heeft wel een bepaalde stijl nodig, alleen niet in de zin van stijf, maar in de zin van allure, van ruimte en genade. Ja, ook dat is een opmerking die te denken geeft. Het evangelie heeft allure, het heeft ruimte door de genade die er bij God is. Wij moeten niet te klein denken, te benauwd. Wij moeten juist groot denken, ruim, overdadig, overweldigend. Want dan worden we ook aangestoken om te verwachten, om veel te verwachten en de rode loper uit te leggen, opdat hij komt, de koning. Nou, zo'n tekst uit Jesaja 25 sluit hier naadloos bij aan. Deze profetie heeft allure. Het laat zien hoe royaal God is, hoe gul en goed. Deze profetie schept ook ruimte. Hè? Niet alleen Israël, ook de volken komen in beeld. En het is vol van genade. Want de sluier die ons afhoudt van God en van zijn heil, die is vernietigd. Nou, zo hebben we zomaar 3 punten voor morgen voor de verkondiging. Allereerst de allure van de profetie. Er wordt in dit gedeelte een visioen neergezet over een geweldig feestmaal dat wordt aangericht. Met uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure rijpe wijnen. Nou, dat is een heel luxueus maal. Het gaat er niet karig aan toe. De gastheer bezuinigt op geen enkele wijze. Hij deelt van zijn overvloed. Olie en vet zijn in de Bijbel dragers van het leven. In de opcultus werd het vet altijd apart gehouden en aan God geofferd. Hier deelt hij vrijgevig alles uit. En de belegen en zuivere wijnen, dat zijn echt de betere wijnen, hè? Zonder troebele bestanddelen of bezinksels. Het is een royale feestmaaltijd. Waar wordt dit feestmaal gehouden? Op deze berg, lezen we. Er wordt geen naam bij genoemd. Maar er is maar één berg mogelijk. Dat is de berg Sion. Hè, de berg waar de tempel op is gebouwd. En Jeruzalem, de berg die God tot zijn woning heeft verkozen. Daar ligt het centrum van de wereldgeschiedenis. Daarheen zijn de wegen naar de toekomst gericht. Daar vallen de beslissingen en daar geschiedt het heil. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten een feestmaal aan. Daar wordt het geschonken en genoten. Daar is de Heer gul en goed voor al de zijnen. De tweede gedachte is de ruimte die God schept. Want voor wie is dit feestmaal bedoeld? Wie zijn degenen die mogen komen en aanzitten? In dit hoofdstuk komen verschillende groepen ter sprake. Allereerst de profeet Jesaja zelf, hè, persoonlijk. Hij begint in het eerste vers met een loflied. Heer, u bent mijn God, ik zal uw hulde bewijzen en uw naam loven. En voor de profeet zijn deze woorden waarheid. Hij gelooft in God. Hij voelt zich betrokken bij wat er gaat gebeuren. Hij ziet uit naar het feestmaal waar hij mag aanzitten. Dicht om de profeet heen is daar de gemeente. Hè, de gemeente van de kinderen Gods. Toen en nu. Die samen met de profeet dit geloof belijden. En die samen met hem uitzien naar de vervulling. Ook zij zullen delen in het feestmaal daar op de berg Sion. Maar de kring is nog wijder. Heel Israël mag aanschuiven. Dat wordt eigenlijk helemaal niet met zoveel woorden gezegd. Vreemd. Het wordt zo vanzelfsprekend verondersteld dat het niet uitgesproken wordt. Op de berg Sion is Israël van de partij. Dat moeten wij goed bedenken. Wij als christelijke kerk hebben daar soms zo onze aarzelingen over. Want ze geloven niet in de Messias. Of aan de andere kant van het spectrum, ze hebben de koetwil verspeeld, hè, door de politiek van dit moment. Hier wordt Israël meegeteld. Het evangelie schept ruimte. En dan wordt de kring nog wijder. Eigenlijk onvoorstelbaar wijd. Alle volken worden uitgenodigd. Denk je eens in. Alle volken. Het heil is universeel. Dit is voor Israël zelf ook iets nieuws. Iets onbegrijpelijks. Het heil is toch alleen voor de Joden? En het Jodendom is toch echt iets anders dan het christendom, heb ik rabbijn Evers wel eens horen zeggen. Alle volken. Dus toch, het heil breidt zich uit naar alle volken, alle naties, alle talen. Het is één groot Pinksterfeest op deze berg. Want het betekent dan ook dat er Nederlanders op die berg zullen zijn. En Amerikanen, en Afrikanen, en Arabieren, en Palestijnen. Ja, ook Palestijnen. Dat laatste, dat is een geweldige gedachte. Dat om deze berg, hè, waar Jeruzalem op ligt, niet meer gestreden hoeft te worden. Maar dat zij, Jood en Palestijn, er samen deel zullen hebben aan het grote feestmaal. Als je wel eens in Jeruzalem bent geweest, dan weet je van de spanningen. Het zal dan één zijn op die berg. Alle volken, arm en rijk, Joods en heiden, man en vrouw, zonder onderscheid. Een vraag die bij mij opkomt, die natuurlijk in deze tijd ook wel klinkt, is deze: hoe zit het dan met alle religies? Zullen dan ook alle religies daar zijn? De moslims, de hindoes, ja, en al die andere godsdiensten, horen die daar ook bij? Ja, dat wordt opnieuw niet met zoveel woorden gezegd. Wat ons wel te denken geeft, is dat met alle volken hier de heidenvolken wordt bedoeld. De volken die de God van Israël niet kennen, maar hun eigen goden vereren. Het lijkt alsof het er allemaal niet meer toe doet op deze berg. Want allen zullen daar zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. God stort over alle volken zijn liefde uit. Het is wel zo dat alle volken naar Sion komen. Ja, dat is de beweging. Niet van Sion naar alle volken, maar alle volken naar Sion, naar Jeruzalem. Het trekt aan, deze beweging. Mensen zoeken hun heil daar. Theoloog Miskot, ook al iemand van de vorige eeuw, die zei: ja, dat is iets wat wij in onze werkelijkheid niet kennen. Dat iets allen aangaat. Dat wij allen samen zullen komen rond één middelpunt. Dat kennen wij niet. Dat is van een andere werkelijkheid. Het is, zegt Biscotte, de universaliteit van het unieke. Het overwicht van het weerloze. Het is de algemeen geldigheid van het heilige, het bijzondere van Gods daden. Ik begrijp hem zo. Hij zegt eigenlijk: er is er eigenlijk maar één van wie je dit kunt verwachten. Van de heilige God, die uniek is, die barmhartig is en die trouw is aan wat zijn hand eenmaal begon. Het evangelie heeft allure. Ja, zeker. En het schept een ruimte die ongelooflijk breed en diep is. Breed omdat het alle volken betreft, alle naties, alle talen, alle kleuren, alle gezindten, iedereen. En diep omdat er verzoening is gekomen in al die tegenstellingen die ons scheiden van elkaar. Al die muren die opgetrokken zijn. Al die banden die verbroken zijn. Zelfs de diepe tegenstelling tussen Israël en de Goyim, de heidenen, is opgeheven. Ja, dat kan alleen door de genade van de Heere God in onze Heer Jezus Christus. En dat is het derde punt. De genade. Daar zegt het volgende vers 7 en 8 nog wat over. Daar staat: op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. Over wat die sluier of die bedekking betekent, doen verschillende meningen de ronde. In de eerste plaats zien de meeste uitleggers het als een rouwgewaad, hè, dat mensen aantrekken en waarmee zij hun hoofd bedekken. Hè. Denk aan David, toen hij hoorde dat zijn zoon Absalom dood was, die bedekte zijn gezicht en die brak uit in gejammer. Nou, dan kun je kunt je wel voorstellen dat de mensheid in treurnis, in verslagenheid, hè, als een mens zwaar van het lijden aankomt bij de berg, hè, met rouwgewaad. En dan neemt God die sluier van hen af. Ik denk dat deze uitleg in elk geval goed is. Ook omdat er aan toegevoegd wordt dat de dood verslonden zal worden, vernietigd. En dat God die sluier wegneemt en dan de tranen droogt. Op die berg is de dood verzwolgen in de overwinning voor eeuwig. He, daar op die berg wordt het leven gevierd. Lechaim. He, daar is de toekomst voor eeuwig begonnen. Een tweede uitleg volgt enkele andere teksten in het Oude Testament waarover gezichtsbedekking wordt gesproken. Bijvoorbeeld van Elia wordt verteld dat hij zijn hoofd omwikkelt met zijn mantel als hij God tegemoet treedt. En Mozes' gelaat wordt bedekt als de Heer voorbij gaat. Wij hebben ook nog nooit God gezien. Zijn luister en glorie is voor ons verborgen. Maar nu zal het geschieden. Nu wordt de bedekking weggenomen. Nu mogen we hem zien van aangezicht tot aangezicht in al zijn goddelijke glorie. En de derde uitleg die grijpt terug op hoe Paulus het woord bedekking gebruikt in 2 Korinthe 3. Daar ziet hij de sluier als een geestelijke blindheid die op het Joodse volk ligt, waardoor ze geen zicht hebben op de Messias. Hij schrijft: tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. En dan zou dit betekenen: de waas die alle volken het zicht beneemt, en de sluier waarmee alle volken omhuld zijn, dat betekent dat er geen zicht is op God, op Jezus, op zijn heil. Nou, ook deze betekenis heeft een goede zin. Als alle volken komen daar op de berg van het feestmaal, dan wordt het waas vernietigd. Het weefsel scheurt. De sluier wijkt van onze ogen, dan wordt het alles duidelijk, transparant en doorzichtig tot op Gods bedoelingen. Ja, als dat zo zou zijn, gemeente, wat zou dat fantastisch zijn. Ja, het is ook alles vrucht van het werk van onze Heer Jezus Christus. Daar moeten we een groot streep onder zetten. De overwinning op de dood is vrucht van zijn komst, van zijn dood en opstanding. De weg naar God en naar zijn goddelijke heerlijkheid is open, omdat hij voor onze zonden heeft betaald. En dat alle volken welkom zijn, is de vrucht van de overvloedige genade en liefde die God ons bewijst. Ja, je hebt het nu steeds over de volken. Maar kijk ook eens dichtbij. naar onze kinderen en kleinkinderen, die niet meer aan de kerk doen, die al of niet uitgesproken met God weinig meer hebben en die soms zelfs anti zijn. Het raakt hen niet. Ze zijn er niet mee bezig. Er lijkt wel een bedekking op hen te liggen. Een sluier die het zicht beneemt. Wat een verdriet kan dat geven. Je zou ze zo graag die ogen willen openen. Toch is dit visioen dan ook een geweldig visioen. Hè? Dat God eenmaal die sluier wegneemt. Dat God hen eenmaal de ogen opent. Wacht eens even. Hadden we ook niet iets gelezen over steden die door God verwoest zijn en die nooit meer opgebouwd zullen worden? En over Moab dat onder zijn voeten vertrapt wordt? Over oordeel en over gericht. Ja, er wordt in dit hoofdstuk ook gesproken over oordeel. Moab staat hier voor de vijand van God. Er waren in die tijd twee volken, de Amalekieten en de Moabieten, die Gods woede op de hals hadden gehaald door hun houding tegenover het godsvolk. Zij worden vernietigd. Hoewel, loopt het echt zo vaak? Is het echt zwart-wit wat hier staat? Wat te denken van Rut, de Moabitische, die aartsmoeder wordt van onze Heer Jezus Christus? Ook onder dit oordeel is er genade mogelijk voor mensen die zeggen: uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Maar toch, we lezen inderdaad in de Bijbel dat als die dag komt, het een dag van oordeel zal zijn en een dag van diepe vreugde. Een dag van verschrikking en een dag van heil en verlossing. We komen er nooit helemaal uit. Er blijft een spanning, ook in dit hoofdstuk. Eerst horen we over het gericht, over de heidenen. En dan toch over Gods universele heilswil voor alle volken. Ja, het lijkt alsof dat uitzicht op het gericht, op de heidenen, wordt overboden door die grote en genadige uitnodiging tot een rijke maaltijd op de Godsberg. De hele heidenwereld bij God te gast. Ja, het zijn dit soort passages in de Bijbel die er ook staan. En dan gaat het over Gods royaal genade. Over Gods onmetelijke liefde en trouw. Over Gods universele heil dat alle volken gelden mag. Over Gods uitbundige vrijgevigheid die iedereen geldt. En Israël. En ons. Aan die God laten we het over. Al die mensen die hem niet of nog niet kennen. Ook heel dicht bij ons. Het is advent, het is al de vierde advent. We gaan vieren dat de Messias geboren is. Weet u, laten we de rode loper uitleggen voor de koning die komt. Laten we het uitroepen samen met de profeet. Zie, deze is onze God. Op hem hebben we gehoopt en gewacht. Hij zal ons redden. De stijl van het evangelie is er een van allure, van ruimte en genade. We laten ons meenemen. We genieten van de voorpret. En we roepen ieder op om met ons mee te gaan. naar Sion, naar het feestmaal van de Heere der Heerscharen. Ik wil besluiten met een gedichtje van de Belgische priester José de Portere, Messias. Ook al komt de koning nog niet, ik ruik al de zalf op zijn hoofd. Hoor het ruisen van water in het ritme van psalmen. Ook al komt de koning nog niet, ik hak al een palm van mijn boom. Zoek al een kruik met wijn. Bereid al de gist van het brood. Ben al gereed in de morgen. Amen. We gaan God danken en we gaan ook voorbeden doen. Er is voorbeden. Er zijn twee voorbeden en een dankpunt. Wij willen voorbeden doen voor Pia van der Vloed en haar zus Marja. Hun broer Arjan was sinds afgelopen dinsdag vermist. Gisteren is hij gevonden. Hij is waarschijnlijk in verwarde toestand in het water beland en overleden door een hartstilstand. Pia en Marja zijn heel verdrietig, maar vertrouwen erop dat Arjan nu bij God is. Daar gaan we zeker voorbeden voor doen en neem dat ook mee naar huis. Ook graag gebed voor Soedan. Ja, dat Gods geest gaat waaien daar. Over slachtoffers, maar ook over daders. En dan een dankpunt voor de seniorenmaaltijd van afgelopen woensdag. Het was fijn om met elkaar zo naar kerst toe te leven. Zullen we dat doen? Zullen we gaan eerst naar God danken en dan de voorbeden doen? Trouwe God, lieve Vader in de hemel, dank u wel voor dat rijke evangelie van u. Die boodschap van liefde en genade, royaliteit, overvloed voor alle volken, voor alle mensen, ook van onze tijd. Al die mensen in deze hele wereld, in Israël, maar dus ook in Gaza, op de Westoever, in Soedan, in Oekraïne, maar ook hier in het rijke Westen, waar wij het goed hebben en warm en genoeg eten en zo. Iedereen is welkom. Iedereen hebt u ook op het oog. Dat mogen we geloven, dat horen wij uit dit gedeelte. Maar u roept ons ook op om naar Sion te komen. Om te komen. En de uitnodiging in te gaan. Dank u wel voor uw royaliteit. Dank u wel dat het evangelie inderdaad zo wijd is en zo breed en zo diep gaat. Heer, we bidden dat we daar door aangestoken worden, dat inderdaad onze verwachting sterk mag zijn, onze hoop op u. En dat we ook blij en dankbaar mogen toeleven, ja, naar die toekomst van u, die koning die komt. Ja, dat we ons al klaarmaken in de morgen. He, dat we de wijn al klaar hebben, de rode loper al uitgelegd, opdat we u verwachten. Geef dat we dat ook als kerk doen, dat we niet kneuterig zijn, bekrompen, maar stralend, open, verwachtingsvol, vol van evangelie van u. Heer, bedank u voor dit woord dat ons voorbereidt kerstdagen die komen. We doen voorbeden, Heere God. We doen voorbeden voor Pia van der Vloed en haar zus Marja, die ja, na een paar hele spannende dagen zoveel verdriet hebben gekregen doordat hun broer ja, overleden is. Toch op een hele nare manier ook. Heer, we bidden, wilt u ze troosten en nabij zijn deze komende week. Ja, troost hen inderdaad met de gedachte dat hij nu verlost is en bij u mag zijn. En geef ze kracht om dit te verwerken. Wilt u bij hen zijn, ook in deze dagen? We bidden voor de volkeren. Voorbeden voor Soedan, waar ja, maar wordt gemoord, waar mensen levens niet tellen. Waar mensen hulpeloos en machteloos zijn, maar ook honger is. En overstromingen ook en vluchtelingenkampen en te weinig hulp. Ja, en waar ze maar doorgaan. Ontferm u over die slachtoffers, Heere God. Over al die mensen die daar in hutjes zijn en op de vlucht. En van alles meemaken. Onmenselijk, breed. Ja, daar hebben we ook iets over gelezen vanmorgen. Dat wreed, die wrede volkeren, dat u die ook zult vernietigen. Dat er in de toekomst dat alle tranen van de ogen afgewist zullen worden op die berg. Heer, we bidden om uw ontferming vandaag. Voor alle slachtoffers, voor alle mensen die ook vandaag zullen sterven. Geef ook dat er meer bemoeienis zal zijn vanuit de wereld. Meer druk om het te beëindigen. Dat bidden we ook voor al die andere conflicten. Oekraïne. We bidden dat het met volharding er naar vrede gezocht mag worden. We bidden dat Poetin dat ook een keer wil. We bidden dat ook in Israël, in Gaza, waar er wel plannen zijn, maar natuurlijk nog helemaal niet genoeg. Waar het ook nog steeds doorgaat. We bidden op dat al die andere plekken, Heer, ook de conflicten in het klein, maar de een het leven van de ander onmogelijk maakt. Ontferm u. Ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, we willen dankzeggen voor de goede dingen. Dat was er deze week ook hier, in die seniorenmaaltijd. We danken u ook dat er een gemeente is. En dat, ook al is de dominee vertrokken, dat het gewoon doorgaat. Dat er ook kerst gevierd wordt van de week. Wilt u het zegenen? Wilt u de kerkenraad ook zegenen, nu ze het extra druk hebben? We bidden overal waar het kerst gevierd gaat worden. Dat bidden we voor de mensen die het mogen vieren. We bidden dat ook natuurlijk voor de mensen die niks te vieren hebben. Die zich juist verlaten voelen misschien. Wees ons allen nabij. Heer, en nodig ons maar dicht bij u uit. In Jezus' naam. Bidden wij nu in stilte. En bidden we tezamen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu de collecte, maar die is geloof ik niet nu, maar straks bij de uitgang. Er wordt wel, denk ik, wat laten zien. De kinderen komen terug. En dan wou ik maar als slotlied zingen, ook een kinderlied. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat staat in Hemelhoog 125. En dan zingen we couplet 1 en 3. Thank you. ontvang nu allen de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Hemelsvader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.